Wij hebben in deze drie samenkomsten drie hoofdstukken uit het Nieuwe Testament voor ons. En wel, Johannes 1, Colossense 1 en vanavond is aan de beurt Hebreeën 1. Het zijn de drie meest christologische hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Waar de persoon van de Heer Jezus met alles wat daarbij hoort het meest centraal staat. En dat is heel bijzonder. En we hebben al twee heerlijke hoofdstukken met elkaar mogen overdenken. En dat gaan we vanavond met Hebreeën 1 doen. Terwijl u dat opzoekt, zou ik het zo willen voorstellen dat vanavond maken we het niet al te laat, dus wij onderbreken niet voor een pauze. Ik stel voor dat we aan het eind koffie drinken, zolang... Of is er helemaal geen koffie? Dat is wel. Doen. Oh, dat was sowieso de bedoeling. En dat als ik niet al te moe ben en niet al te lang gepraat heb, dat we dan nog wat vragen van jullie zo in ontvangst nemen. Gewoon mondeling. Dus prepareer je daarop als je een mondelinge vraag zou hebben, dan zal ik die gaarne inwachten aan het einde. Wij lezen uit Hebreeën 1, jullie zien dat weer geprojecteerd in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951. En ik lees het voor uit de Telos-vertaling, oftewel de herziene voorhoeve vertaling, vijfde uitgave. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En opnieuw, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel, die zijn engelen tot geesten of ook tot winden maakt, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid, en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt gerechtigheid lief gehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En u Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen en als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden, ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? En dan lees ik nog een klein stukje uit hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Tot zover lezen we uit het woord van God. Er is een opvallende overeenkomst tussen de brief aan de Colossenzen van Paulus en de brief aan de Hebreeën van meneer X. We weten niet wie deze brief geschreven heeft. In de Statenvertaling staat er boven ook van Paulus. Maar dat is geen geïnspireerd opschrift. Misschien is het Paulus, misschien is het heel iemand anders. We laten dat maar rustig in het midden. Maar de overeenkomst is dit. In beide gevallen gaat het om mensen die dreigden, christenen, die dreigden Jezus uit het oog te verliezen. De Colossenzen waren vooral mensen uit de heidenwereld, die zich weer aangetrokken voelden tot de wijsheid van de Grieken. In Colosse 2 vers 8 lees je daarover mensen die zich aangetrokken voelden tot de wijsbegeerte van de Grieken en daardoor Christus dreigde kwijt te raken. Dat heidendom waar ze uit voortgekomen waren had aanvankelijk zijn aantrekkelijkheid verloren en nu begon het zijn zuigkracht weer uit te oefenen. En de hele Colossebrief, daarin zie je dat Paulus Christus centraal stelt. Zoals in Efezebrief de Heilige Geest centraal staat in elk hoofdstuk, ook Christus, maar even ook over de Geest, dus staat het in de Colossenbrief, gaat het alles om Christus. Want hem dreigden ze kwijt te raken. Het was niet zo dat ze de christelijke filosofie weer prijsgaven voor de heidense filosofie. Het gaat hier niet over filosofie of over theologie, over het mooiste leersysteem. Het gaat over een persoon. Ik weet dat ik ooit een heel jong ventje was, maar een bidstond meemaakte van een in die tijd heel beroemde christenfilosoof. Die heel veel geschreven heeft, ook in Nederland meermalen geweest is en hier gepreekt heeft. En we waren met een heel klein handjevol mensen. Misschien vier, ik weet het niet meer. En toen we uitgebeden waren, zei die filosoof, yes, we have the better system. En ik flapte eruit met mijn jonge onbezonnenheid. We have the better person. Ik ben het nog steeds met mezelf eens. Alleen ik weet niet zo gauw of ik dat nu nog zo... Maar ja, nou ben ik zelf op die leeftijd. Dus nou ben ik, kan dus me niet meer kwalijk nemen dat ik een jong ventje ben. Maar het was natuurlijk een beetje, misschien een beetje onaardig. Een beetje al te. Hoe dan ook, ik had gelijk. Het gaat er helemaal niet om of wij het betere systeem hadden. Het was een van zijn succesnummers. Hij wist mensen die een heidense filosofie aanhingen fantastisch te weerleggen totdat ze helemaal geen grond meer onder de voeten hadden. En dan verkondigde hij ze het christendom en heel veel mensen zijn op die manier tot geloof gekomen. En toch, we have the better system, dat is niet de benadering. Tegenover de heidense filosofie plaatst Paulus in Colosse 2 Christus. In de Hebreeënbrief vind je iets dergelijks. Alleen daar gaat het om Joden. Zoals die Grieken in de Colossenbrief dreigden terug te vallen in het Griekse denken, zo zie je dat deze Joden dreigden terug te vallen in het Joodse denken. De oorzaken waren heel verschillend. Bij die Colossenzen was het blijkbaar gewoon de aantrekkingskracht van al die heidense denksystemen, terwijl het bij de Joden vooral ging om vervolging. Hebreeën betekent dat het Joodse mensen waren en die werden, zie je in hoofdstuk 10, vervolgd om hun geloof. En die druk van de kant van hun Joodse broeders was zo sterk dat ze dreigden terug te vallen in het Jodendom. En de schrijver is daar Mordicus op tegen, want hij zegt als je dat doet, dan betekent dat dat je Christus weer prijsgeeft. Jullie hebben juist Christus aangenomen omdat je in hem de vervulling zag van het hele Jodendom. De vervulling van het Oude Testament, de vervulling van de wet. Nou, je kunt minder nog een Jood zijn die het deksel op het aangezicht heeft en nooit beter geweten heeft. En dan zich vastklampen aan zijn Jodendom. Dan zulke mensen als jullie te zijn. Die het christendom gekend hebben, die Christus gekend hebben. En dan nu dreigen terug te vallen in dat Jodendom. En hem die de sleutel tot dat hele Jodendom is. En tot het hele Oude Testament. En tot de hele Torah. Die dreigen jullie kwijt te raken en dan heb je gewoon niks meer. Want jullie zijn geen blinde mensen die ziender moeten worden. Jullie hebben gezien. En je begeeft je weer terug in de vrijwillige blindheid. En de manier waarop de apostel, in ieder geval de schrijver, dat aanpakt, is, hij begint pas over die vervolgingen en de gevaren, pas in hoofdstuk 10. Hij valt niet met de deur in huis. Waarmee hij met de deur in huis valt, dat is met de glorie van de persoon van Christus. Jezus is hoger dan de engelen, zien we in hoofdstuk 1. Dat is al heel wat voor een Jood. Jezus is hoger dan alle mensen. Ja, dan alle werelden, als de Zoon des Mensen, zien we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zien we, hij is hoger dan Mozes. In hoofdstuk 4, hij is hoger dan Jozua. In hoofdstuk 5, hij is hoger dan Aaron. In hoofdstuk 7, hij is hoger dan Melchizedek. Het is fenomenaal. Het gaat in alles om de grootheid van de Heer Jezus. Dit is een heel fijngevoelige en indirecte manier om deze Hebreeuwse geloven duidelijk te maken. Dit is wat jullie kwijtraken. Als Joods mens ben je heel onder de indruk van Mozes en van Jozua en van David, die komt ook nog eigenlijk aan bod, en Melchizedek en Aaron. Om het nog niet eens te hebben over de engelen. Maar Jezus is groter dan hen allen. Ik heb het in deze samenkomst al gezegd, bij de verheerlijking op de berg, is het de Vader zelf die duidelijk maakt dat Jezus groter is dan Mozes en Elia. Er zijn voor een Jood maar twee opties. Of hij accepteert dat niet, en dan kan hij zich alleen maar vreselijk boos maken dat iemand de euvele moed heeft, een rabbi, aan het begin van onze jaartelling, boven Mozes te plaatsen. Het idee alleen al. Of hij accepteert het. Er zit weinig tussenin. Je accepteert dat hij hoger dan Mozes is, of je zegt, hij is een grote bedrieger. Je hebt mensen die proberen te zeggen, ja, maar hij is wel een heel bijzondere rabbijn, een bijzondere wijsheidsleraar. Maar dat werkt niet. Hij zelf claimde waardigheden en rechten en een positie die Mozes nooit bekleed heeft. Jezus heeft ons daarin of bedrogen, of hij heeft zichzelf bedrogen, dat kan ook, hij is misleid, of het is de waarheid. Als je nog een vierde mogelijkheid weet, hou ik me aanbevolen. En dat is ook de mogelijkheid voor elke heiden en voor elke Jood. Jezus was een bedrieger. Of hij was een misleide persoon, hij heeft zichzelf bedrogen, of hij sprak de waarheid. En kan je nou begrijpen dat de Hebreeënbrief schrijver al die glories van de Heer Jezus op een rijtje zet. Jezus was een profeet, hij was zelfs de profeet die aangekondigd was in Deuteronomium 18, over wie Mozes zegt, er zal een profeet opstaan net als ik. Maar eigenlijk groter dan mij. En dat is heel bijzonder. Jezus was die profeet. Maar Jezus was zelfs meer dan een profeet. Er staat in Hebreeën 1 vers 1. Vroeger heeft God in de profeten gesproken. Door middel van de profeten gesproken. Dat heeft hij vele malen gedaan. Er zijn vele profeten. Hij heeft het ook op vele manieren gedaan. Op vele wijzen. Heeft hij tot de vaderen, dat is het roemrucht voorgeslacht, gesproken in de profeten. En ten laatste stuurde hij niet de hoogste profeet. Zo praten de moslims. Die eren de profeten van het Oude Testament. Een heleboel van hen komen in de Koran voor. Ze eren Jezus als nog groter dan al die voorgangers. Maar ze zeggen de grootste, dat was Mohammed. En ze vergeten dat Jezus, afgezien nog van het feit dat hij veel groter is dan Mohammed, maar hij is veel groter dan alle profeten bij elkaar. Hij is profeet, maar hij is tegelijkertijd meer dan dat. God heeft vroeger gesproken in de profeten, maar in het laatst van deze dagen heeft hij tot ons gesproken in Zoon. Er staat geen lidwoord en ik heb gisteren al gezegd, daar moet je altijd op letten. Een goede vertaling, zoals de Telos-vertaling, zet het woordje de dan ook tussen vierkante haken. Nou zegt dat de gewone lezer helemaal niks. Daarom hebben we uitleggers nodig. Maar in zoon betekent bijna in de gedaante van de zoon, als de zoon. Dat wil zeggen, God sprak. Maar degene wiens stem hij gebruikte was God de Zoon. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de drie ene God, sprak door middel van de mens Jezus. Maar die mens Jezus was de Zoon van God. Dat hebben we gisteren ook uitvoerig gezien. Nogmaals, we zagen het ook in Kolosse 1 vanmorgen. Maar daar heb ik helaas niet meer over kunnen spreken, want de tijd is veel te kort voor al die mooie hoofdstukken. Maar we lezen in Kolosse 1, het behaagde de volheid in hem woning te maken. In hoofdstuk 2 staat er de volheid van de Godheid. En wat doet nou de Statenvertaling, ik geloof de herziene Statenvertaling ook, die zet daar een paar woorden bij in hoofdstuk 1. Het behaagde de volheid van de Vader in hem woning te maken. En dan bederf je het eigenlijk net weer. Het is niet de volheid van de Vader die in de Zoon woont. Het is de volheid van de Godheid. Dat is veel moeilijker uit te leggen, maar ik denk veel dichter bij de schrift. De volheid van de Godheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, woonde in de mens Jezus Christus. En die mens was tegelijkertijd één van die drie personen, de Zoon. Hij was het woord bij God, dat is de drie ene God. En hij was God, namelijk God de Zoon. Dat vonden we in Johannes 1, dat vind je in Kolosse 1. En in feite zien we dat hier ook. Het is God die spreekt, niet de Vader. God, de drie ene God. Maar degene wiens stem wij horen is de stem van de Zoon. Hij spreekt in de gedaante, in de persoon van de Zoon. Hij die spreekt is de Zoon. En daar staat er iets heel... Ik moet nog even iets zeggen over die uitdrukking het laatst der dagen. Dat is een dubbelzinnige uitdrukking. Je vindt hem in het Nieuwe Testament of betrekking hebbend op de tijd dat de Heer Jezus in deze wereld kwam. Zoals hier. In de volheid des tijds, zegt Galaten 4. Maar je vindt hem ook met betrekking tot de eindtijd. In 2 Petrus 3 vind je bijna dezelfde uitdrukking. In het laatste der dagen. Of in de laatste dagen zullen er spotters komen enzovoort. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, de eindtijd is begonnen bij de komst van Christus. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 10 dat op ons de einden der eeuwen zijn neergedaald. Toen al. Daarom zegt Johannes in 1 Johannes 2 vers 18, kinderen, het is de laatste uren. Toen al. Tegelijkertijd spreekt het Nieuwe Testament in de toekomstige zin over de laatste tijden en de laatste dagen. En dat is wat wij dan de eindtijd noemen. Maar dit is heel boeiend om te zien. In zekere zin is de eindtijd begonnen met de komst van Christus in deze wereld. In die komst komen alle lijnen van het Oude Testament samen. De lijn van de volkeren, de lijn van Israël, de lijn van deze kosmos. Alle plannen van God vinden in hem hun bestemming. In hem zijn alle beloften van God ja en amen, zegt 2 Korinthe 1. In Jezus komt het allemaal samen. In het laatste dag, en dat is het in feite dus al 2000 jaar. Nu staat hier, hij heeft de Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. En hij heeft door hem ook de werelden gemaakt. Alweer iets zeer merkwaardigs. Je moet de Bijbel leren lezen met het vingertje erbij, zei mijn vader altijd. Dat wil zeggen woord voor woord, letter voor letter, want alles is betekenisvol en je leest er zomaar overheen. Zo is het hier heel opvallend dat er eerst staat dat hij de Heer Jezus tot erfgenaam van alle dingen heeft gemaakt. Dat staat er terwijl er nog helemaal niks bestond. Het is alsof een vader tegen zijn zoon zegt, alle miljarden die ik heb, mag jij later hebben. En die zoon zegt, maar je hebt geen rode cent. Jawel, zegt hij, maar die ga ik nog voor je verdienen. Dat is wat hier staat. Hij stelde hem tot erfgenaam van alle dingen. Er was nog niks. En toen zei die zoon, nu gaan we al die dingen scheppen. En dat deed hij dus voor de zoon. Als je wil vragen waarom heeft God de wereld geschapen, is dit een van de belangrijkste antwoorden die je kan geven. Zo zagen we het vanmorgen in Kolosse 1. Alles is niet alleen in Jezus geschapen, niet alleen door middel van Jezus, maar ook tot Jezus geschapen. Het is allemaal voor hem. God schiep alle dingen om Jezus te kunnen maken tot erfgenaam van al die dingen. Maar dat scheppingswerk deed hij ook weer door hem. Alle dingen zijn door het woord, door middel van het woord, betekent dat in Johannes 1, geworden. En er is geen ding geworden dat niet geworden is door hem. In Kolosse 1 hebben we dat gezien. Dus niet Jezus heeft alles geschapen. God heeft alles geschapen door middel van Jezus. Dat is de Bijbelse manier. En hier zie je dat ook. Door wie hij ook, door middel van hem, heeft God, de drie-ene God, ook de werelden gemaakt. Hij maakte ze om Jezus er erfgenaam over te kunnen maken. Het is een beetje als in Genesis 1. God schiep de ganse wereld en bereidde die toe. En op de zesde dag verscheen degene aan wie die hele wereld zou worden toevertrouwd. Door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. En dan deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Nou, na mijn ingewikkelde uiteenzetting gisteravond over het woord is dat nu makkelijker te snappen. Het woord is dat wat van God uitgaat. Het is het woord van zijn mond. Maar dat woord zelf is God. Je kunt dat vergelijken met de zon waar we vandaag zo van genoten hebben. Als je zegt, dat kun je ook alleen maar in het Nederlands zeggen, we hebben lekker in het zonnetje gezeten. Die gigantische ster, die noemen wij met een verkleind woord. Typisch Hollands. Nederlands, pardon. We hebben lekker in het zonnetje gezeten. En dat is letterlijk waar. Want die warmte en dat licht, die komen rechtstreeks van de zon. Die stralen, dat is de zon. Ze komen van de zon, maar in die stralen is de zon nog steeds volledig aanwezig. Het is als met een bron van water. Het water stroomt tevoorschijn. Maar het water, als het tot ons komt, is nog even zuiver en even puur als het water uit de bron. Zo is Jezus de afstraling, de uitstraling van de heerlijkheid van God. Als de stralen van de zon. Maar die stralen zijn niet minder sun-like, zonachtig. Ze zijn niet minder zon dan die bol aan de hemel zelf. Dat wat ons bereikt is zon. Daarom kunnen wij in de zon zitten. Toen wij in het zonlicht van Jezus zaten, zaten wij rechtstreeks in het licht van God. Want het licht zoals het door Jezus heen naar ons toestraalde, was niet minder zon dan God zelf. Al de heerlijkheid van God kwam tot uitstraling in hem. Maar wel, dat hebben we gisteravond gezien, in bedekte vorm, in versluierde vorm. U weet, als je in de zon kijkt, dan ben je binnen 8 seconden blind. Dus ik zou dat maar niet uitproberen. Als je via een spiegel naar de zon kijkt, is het precies hetzelfde. Stel je voor dat Jezus zo'n spiegel van God was geweest. Dan hadden we evenzeer die vertering moeten ondergaan waar God het over heeft in het Oude Testament. Niemand kan mij zien en leven. Maar Jezus verscheen in een gewaad. Het gewaad van zijn mensheid, waardoor dat licht zo getemperd werd dat mensen het konden zien. Maar we zagen in Johannes 1 dat Johannes kon zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen, voor degene die ogen hadden om te zien, was er nog steeds genoeg van God te zien. Maar zodanig dat het je niet verblindde, dat je er niet door verteerd werd. En zo hebben we dat in Kolosse 1 ook gezien. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij is het portret van God, maar in zodanig verdunde vorm dat het ons niet verteert. We zien het door een sluier heen. Ik weet nog, later hadden ze andere uitvindingen, maar ik herinner me nog op de middelbare school dat we tijdens de natuurkundeles naar een zonsverduistering hebben gekeken. Dat was natuurlijk zo'n grootse gebeurtenis dat de les daarvoor werd vrijgegeven. De leraar zelf die liet ons zien hoe wij glaasjes konden beroeten. En dan door zo'n beroet glaasje keek je naar de zon. En dan zag je die grote hap eruit, die steeds groter werd naarmate de maan ervoor schoof. Dat beroete glaasje was om je ogen te beschermen. Erg goed was het niet, het is een beetje gevaarlijk, maar goed, mijn ogen hebben het overleefd. Als je naar Jezus kijkt, dan is het alsof je, je kunt het ook met een zwart negatief doen, maar wie heeft er nou nog negatieven van oude films? Nou ja, door zo'n zwart negatief, door een zwart gedeelte, want negatief kun je het ook doen. Zo is het als het ware wanneer we naar Jezus kijken. Door zijn mensheid kunnen we nog steeds heel veel van Gods heerlijkheid zien. Maar zodanig dat het ons niet verteert. Hij is de afdruk van het wezen van God. Zoals je als het ware van een stempel een afdruk maakt op een stuk papier. Of zoals je een afdruk kunt maken in het zand. Zo is Jezus de afdruk van het wezen van God. En dan staat er, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ook dat lezen we niet in Johannes 1, maar wel in Kolossen 1, maar ook daar kon ik te weinig aandacht aan schenken. Het was te veel. Want we lezen in Kolossen 1, ik heb er één korte opmerking over gemaakt. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat is niet hetzelfde als scheppen. Als je aan een klokkenmaker denkt, dan kan die een klok maken. Hij wint dat uurwerk op en dan kan die hem verkopen. En die klokkenmaker hoeft er nooit meer aan te pas te komen. Als hij zijn werk goed heeft afgeleverd. Die klok die hangt nou ergens anders en de klokkenmaker is er niet meer voor nodig. Er zijn heel wat mensen in deze wereld, we noemen dat deïsten, die geloven wel dat God oorspronkelijk aan de wieg staat van deze wereld, waar het gisteren al over de oerknal, maar die God bemoeit zich verder niet met de wereld. Dus wonderen en zo kunnen niet gebeuren, want wonderen dat betekent dat God ingrijpt in deze wereld en dat geloven ze niet. God bemoeit zich er niet meer mee. Als de klokkenmaker, hij heeft de klok gemaakt, hij heeft hem opgewonden en verder heeft hij er geen omkijken naar. Dat geloven christenen niet. Wij geloven niet alleen in het werk van de schepping, maar ook van de onderhouding. Wij geloven dat God nodig was om de wereld toe te bereiden, maar ook om de wereld te onderhouden. Zoals hier staat, te dragen. En dat is zo bijzonder. In mijn jeugd hoorde ik een prediker zeggen, toen Jezus in de kribbe lag, lag hij daar zoals het kerstlied zegt, als een hulpeloos kind, dat in alle opzichten afhankelijk was van de zorg van zijn moeder. En tegelijkertijd was hij God de Zoon die zijn eigen moeder de kracht moest geven om hem te verzorgen, want alle dingen hebben te alle tijden, ook toen Jezus een baby was, hun bestaan in hem. Hij is de dragende grond van alles wat geschapen is. Het bestaat voortdurend bij de gratie van zijn kracht. Dat is heel bijzonder. En zoals een oude dichter zei, toen Jezus aan het kruis hing, was hij daar machteloos. 2 Korinthe 13 vers 4 zegt, hij is in zwakheid gekruisigd. Maar als God de Zoon moest hij de spijkers en het hout de kracht geven om hem te kunnen dragen. Dat is beide tegelijkertijd waar, want hij is waarachtig God en waarachtig mens. Snappen doen we het niet. We kunnen het alleen maar geloven. Alles bestaat in hem. En dan staat er niet door zijn kracht, maar door het woord van zijn kracht. Dat vind ik heel mooi. Alsof hij voortdurend alle dingen moet bevelen. Aan de ene kant zie je dat de Bijbel spreekt over scheppingsverordeningen. Dat is eigenlijk wat wij natuurwetten noemen. God regeert de dingen door zijn natuurwetten. Maar dat is hetzelfde als te zeggen dat God alle dingen regeert door voortdurend te spreken. Alsof hij voortdurend alle dingen commandeert. Er staat zo mooi in Matthäus 5 in de woorden van Jezus in de bergrede: God laat zijn zon opgaan over boze en goede. Dat betekent elke morgen gaat de zon op omdat God daartoe bevel heeft gegeven. Dat past natuurlijk helemaal niet bij de moderne mens. Wij zeggen wel nee, mijn agenda die kan al 10 jaar van tevoren voorspellen hoe laat op een bepaalde datum de zon zal opgaan. Want de zon gehoorzaamt aan natuurwet. Dat is waar. Maar het is even gewoon in de Bijbel om te zeggen alles staat voortdurend onder Gods bevelen. God beveelt de dieren dat ze 's avonds moeten gaan slapen, zegt Psalm 104. En 's morgens roept hij ze weer uit hun holen. 'S morgens zegt hij tegen de zon: joh, het wordt tijd om op te staan. En 's avonds zegt hij tegen de zon: nou mag je lekker gaan slapen. Ik zeg het expres een beetje kinderlijk. Maar je moet een beetje kinderlijk zijn om dat te geloven. Alles staat onder het voortdurend appel van het woord van God. En dat is hier het woord van de Zoon van God. Hij draagt dat alles. Ook toen hij een baby was, ook toen hij aan het kruis hing. Zie je, ik kan de hele avond alleen al spreken over die eerste 3 versen. Dat is het machteloze, dat is ook een beetje de zware taak die ik me opgelegd heb. Maar er staat hier zo ontzettend veel. En dan, nadat hij door zichzelf, door eigen kracht, de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. Let op, hier staat niet de reiniging van onze zonden. Want het gaat even hier niet om ons. Heel veel christenen lezen zo de Bijbel. Het moet altijd over hen gaan, anders hebben ze er niks aan. Dus wat betekent het voor mij, wat heb ik er aan, wat kan ik ermee? Ze luisteren naar een preek over de glorie van de Heer Jezus en ze zeggen: joh, dat is wel mooi, maar ik kan er niks mee. Ze kunnen niet onmiddellijk vertalen naar het leven van elke dag. Het grappige is dat zelfs de overschrijvers van de handschriften er daarom aan hebben zitten knoeien. Ik geef je een voorbeeld. In Openbaring 5, daar zeggen de 24 oudsten: u hebt voor God gekocht met uw bloed. Ze zeggen niet ons, hoewel ze daarbij inbegrepen zijn. Maar ze willen het niet over zichzelf hebben. Ze willen het over Christus hebben. En ze melden het feit dat hij degene is die mensen heeft vrijgekocht door de prijs van zijn bloed. Ze willen zijn glorie in het licht stellen en niet benadrukken wat zij erin hebben. Maar wat gebeurde er? Latere overschrijvers hebben het woordje ons toegevoegd. En dat is het woordje dat in de Statenvertaling kwam. Ik heb groot respect voor de herziene Statenvertaling, maar mijn groot probleem in het Nieuwe Testament is dat de Statenvertaling, ook de herziening, nog steeds gebruik maakt van de late handschriften die men had in de 17e eeuw. En dat men niet vermeld heeft wat er in het nieuwste handschriftenonderzoek staat. En het is zo duidelijk dat dat woordje ons toegevoegd is om het makkelijker te maken. Net als in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, we doen de overschrijvers: oh, dat is zeker een woordje uitgevallen. En die zetten erbij: wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar dat hebben ze zelf bedacht. In de oudste handschriften staat het niet. Dus staat het ook niet in alle moderne vertalingen. Maar het staat helaas wel in de herziene Statenvertaling. Dus met alle respect die ik heb voor die vertaling, is dit het grote probleem. Ze hebben de verkeerde handschriftenkeuze gedaan. Want dit zijn zo duidelijk toegevoegde woordjes. En dat komt vanuit ons egocentrisme. U hebt ons met uw bloed gekocht. Ja, maar daar gaat het nou even niet over. Maak jezelf nog altijd niet zo belangrijk. Hier is hetzelfde. Hij heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. Dat zegt iets over zijn glorie. Dat ook geweldige betekenis voor ons heeft. Dat is mooi, dat is fijn. Maar daar gaat het even niet over. Hij heeft deze titel, naast een heleboel andere titels, hij is ook de reiniger van de zonden. Dat wil zeggen, die mensen reinigt van hun zonden. Zie je dat? Betrek het nou eens niet altijd meteen op jezelf. Laat het dus even staan in deze heerlijke beschrijving van de glorie van Christus. En toen hij dat gedaan heeft, toen is hij gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Hoe ging hij daar zitten? Ik dacht dat ik gisteren al benadrukt had, als ik me niet vergis, dat hij teruggekeerd is tot de Vader als de Zoon. En dat veel christenen daaruit concluderen dat hij zijn mensheid dus min of meer heeft afgelegd. Hij had het niet meer nodig. Hij had tijdelijk een menselijke gestalte aangenomen en hij is naar de hemel teruggekeerd en toen was hij ook geen mens meer. Ja, ik heb het hier gezegd, want toen heb ik Kolosse 2 vers 9 geciteerd. De ganse volheid van God woont tegenwoordige tijd in hem lichamelijk. Hij is de zoon des mensen, hebben we gelezen in Hebreeën 2. Hij zal als zoon des mensen verschijnen. Hij is waarachtig mens. Nou weet ik het weer, want ik heb het gezegd bij Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Niet alleen maar heeft vlees aangenomen, maar vlees behoort evenzeer nu tot zijn wezen als zijn godheid. Vanaf de vleeswording is hij waarachtig God en waarachtig mens en dat tot in alle eeuwigheid. Maar dat betekent ook dat er twee kanten zijn aan zijn hemelvaart. We hebben net hemelvaartsdag gehad. Tot mijn schrik en verdriet zag ik weer op televisie allerlei mensen die gevraagd werd, wat is, staat hemelvaartsdag op? Ze hadden geen flauwe notie. Ze dachten een soort dode herdenking van de oorlog of wat. Al die mensen waren alleen naar de hemel gevaren. Geen flauw idee. Maar heel veel christenen realiseren zich ook maar heel weinig wat de consequentie is van het feit dat Jezus ten hemel is gevaren. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, de Zoon is teruggekeerd naar zijn oorsprong. Dat is ook zo. Jezus zegt in Johannes 16, ik ben van de Vader neergedaald in deze wereld en ik verlaat de wereld weer en ik keer terug tot de Vader. Dat is één manier. Maar er zit nog een andere kant aan. Hij keerde terug tot de Vader op een manier zoals hij niet was neergedaald. Hij is wel in 1 Korinthe 15 de mens uit de hemel, maar ik denk niet dat je kan zeggen hij was al mens in de hemel en als zodanig is hij neergedaald. Nee, hij werd mens op het moment van zijn begin in de moederschoot van Maria. Ik neem aan dat dat met een bevruchte eicel begon. Toen was Jezus, hoe eenvoudig dat ook nog was, mens. Hij is niet mens geweest in de hemel. Met andere woorden, toen hij ten hemel voer, was dat voor het eerst een mens die de hemel binnenging. Ho, wacht even, waarom, hoezo? Mijn grootmoeder is toch ook in de hemel? Ja, maar dat komt omdat wij dat zo makkelijk zeggen. Mijn vraag zou zeggen, vertel dan eens, waar staat dat dan in de Bijbel, dat gelovigen naar de hemel gaan? Als je nou A plus B plus C bij elkaar optelt, dan zou je dat misschien zo kunnen construeren. Maar ze zijn in het paradijs. Het zijn de zielen onder het altaar in Openbaring 6. Wat is nou het onderwerp van die zin en wat is het gezegde en het leidend voorwerp en het medewerkend voorwerp? Nou, Mozes in de eerste plaats is met zijn lichaam aan al het graf ingegaan. Mozes is gestorven op de berg Nebo en die is begraven door God zelf. Dus Mozes is niet ten hemel gevaren. Elia is juist de uitzondering die de hemel, die de regel bevestigt. Hij is, als er dus iemand in de hemel is opgevaren, dan is Elia de enige. Dus dan bevestigt dat alleen maar de regel. Maar ik denk dat je kan zeggen, hij is opgevaren ten hemel in de zin van de wolken tegemoet. Maar hoe dat verder met hem is afgelopen, daar weten we niets vanaf. Toen Jezus, daar moet je ook niet zeggen, staat wel eens in rouwadvertenties, die of die is in het vaderhuis. Nee, Jezus heeft zelf gezegd dat hij persoonlijk zal terugkomen ons op te nemen en ons in het vaderhuis te brengen. Toen hij de hemel binnenging om daar aan de rechterhand van God te gaan zitten, dan denk ik aan de tronenzaal. Het kan best zijn dat de gestorven gelovigen daar een of andere manier weet van hadden. Maar ik denk dat je evengoed kan zeggen, op dat moment was hij de eerste, er was in elk geval de eerste mens die met een verheerlijkt lichaam de hemel binnenging. Als de gelovigen daar zijn, en dat zou ik niet zo rechtstreeks durven zeggen, ze zijn als de zielen onder het altaar, dan zijn ze inderdaad daar als zielen, als ontlichaamde wezens. Met uitzondering van Henoch en Elia. Maar dat is juist de uitzondering die de regel bevestigt. Maar de Heer Jezus was de eersteling uit de doden. Hij is de eerste die is opgestaan met een verheerlijk lichaam. Lazarus is weer gestorven. Het dochtertje van Jairus is weer gestorven. Dat staat niet in de Bijbel. Maar ze zijn teruggekeerd in hun oude lichaam. Jezus was de eerste die uit de doden opstond met het opstandingslichaam. Daarom wordt hij genoemd, we hebben dat ook vanmorgen gelezen, maar niet besproken, in Kolosse 1, de eerstgeborene uit de doden. En je leest dat ook in Openbaring 1. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt 1 Korinthe 15. Voor het eerst, toen de Heer Jezus de hemel voer, ging een verheerlijk mens met een verheerlijk lichaam de hemel binnen. En als zodanig ging hij zitten in de troon van God. Dat is absoluut nieuw. Er was nog nooit een verheerlijkte mens geweest in de troon van God. Jodendom betekent volgens Psalm 115, God woont in de hemel en wij mensen wonen op aarde. Christendom betekent, een mens is in de hemel aan de rechterhand van God, verheerlijkt met een verheerlijk lichaam. En God de Heilige Geest woont op aarde. Daar hebben we het met Pinkster over. God woont op aarde en hij woont in jou en in mij. En er is een verheerlijkte mens in de hemel aan Gods rechterhand. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Het huiswerk dat ik opgeef voor de volgende keer is dat je in het boek Hebreeën eens nagaat die 5 keer dat daar gesproken wordt over Jezus aan de rechterhand. En dat is heel bijzonder. De 2e keer vindt u in vers 13, die krijgt u er dan gratis bij. De volgende moet u zelf opzoeken. Zit aan mijn rechterhand. Dat komt uit Psalm 110 en dat wordt heel vaak geciteerd in het Nieuwe Testament. Het is het meest geciteerde woord. Zit aan mijn rechterhand. 5 keer komt het voor en 5 keer in een verschillende betekenis. Daar kun je prachtige hemelvaart spreken overhouden. Want er zijn zoveel redenen waarom het enorm belangrijk is dat Jezus zit aan Gods rechterhand. En dat hij daar zit als mens. Er is een mens in de troon van God. Gereformeerden denken dat de troon van David naar de hemel is verhuisd. Als er staat, ik zal hem de troon van zijn vader David geven, dat zegt de engel aan Gabriel in Lucas 1... Dan denken veel christenen dat dat blijkbaar de troon is waar de Heer Jezus nu zit in de hemel. Alsof die troon van David naar de hemel verhuisd is. Die troon van David hoort in Jeruzalem thuis. De Heer Jezus zit nu niet op zijn eigen troon. Hij zit in de troon van de Vader. Hij zegt in Openbaring 3 vers 19. Ik zal jullie geven te zitten met mij op mijn troon. Zoals ik nu zit met mijn vader in zijn troon. Hij zit nu in de troon van zijn vader. Als hij straks terugkomt, zal hij zitten op de troon van David. Maakt niet uit of die troon nog ergens letterlijk bestaat in Jeruzalem. Dat zal vast wel niet. Maar daar gaat het niet om. Die troon van David is de symbolische aanduiding voor die oude Davidsheerschappij die de Heer Jezus weer in Jeruzalem zal uitvoeren. En wij zullen, figuurlijk gesproken, met hem zitten op die troon. Maar nu zit hij in de troon van de Vader. En nu komt het waar de schrijver eigenlijk al die tijd naartoe wil. Hij zegt, zoveel meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Dus hij heeft een uitnemender naam, een hogere naam geërfd dan zij. En daarom heeft hij ook een hogere positie dan zij. Nou haalt u misschien een beetje uw schouder op en u zegt zo wat is daar de betekenis van? En dat komt omdat u ook geen Jood bent. Die brief is ook geschreven aan Joodse christenen. Dat wij mogen meelezen, dat is natuurlijk geweldig. Maar dan moet je ook af en toe een beetje in een Joods velletje kunnen kruipen. Anders snap je dat niet. Engelen zijn heel belangrijk. Engelen zijn, dat staat niet in het Oude Testament, maar dat staat wel in allerlei oude Joodse boeken. De engelen zijn de bemiddelaars geweest tussen God en Mozes. Toen God aan Mozes de twee stenen tafelen gaf, toen deed hij dat door middel van engelen. Je kunt je toch niet voorstellen, zou een Jood zeggen, dat de hoogheilige God persoonlijk Mozes die stenen tafelen overhandigt. Nee, hij stuurde engelen die gingen naar Mozes toe. En het aardige is, dat vind je verschillende keren in het Nieuwe Testament terug. Je vindt het in Handelingen 7, in de verhandeling van Stefanus. Je vindt het in de Galatenbrief, hoofdstuk 3, waar Paulus dat zegt. En je vindt het hier nog eens een keer in Hebreeën 2, waar hij spreekt over engelen door wie het woord van de Heer tot hen gekomen is. Vers 2, als het woord door engelen gesproken vaststond enzovoort. Goed, maakt verder niet zoveel uit. Waar het om gaat is, engelen hebben dus een hele hoge plaats in het Jodendom. Ze staan boven Mozes, want zij zijn de bemiddelaars. Zij hebben de wet uit Gods hand aangenomen en aan Mozes gegeven. Zo'n bemiddelaar tussen God en mensen staat hoger dan die mens. Dus engelen staan hoger dan Mozes. Wel nu, zegt de schrijver, Jezus is hoger dan de engelen. Dus hoger dan Mozes, dat zit hier al opgesloten. En daarmee hoger dan het hele Jodendom. En dan zegt hij, dan gaat hij schriftplaatsen citeren. Dat vind ik zo mooi. Ik ben een boekje aan het schrijven. U weet, ik heb een boekje geschreven met jullie eigen bisschop, de bisschop van Groningen. Ik heb een boekje geschreven met een gereformeerde theoloog. En toen dacht ik, wat zou het nou aardig zijn om een boekje te schrijven met een orthodoxe rabbijn. Vanmorgen kreeg ik een mailtje van hem, want hij doet dat altijd zondagsmorgens. Want hij viert de Shabbat, maar zondags is hij vrij en dan kan hij weer een stuk aan dat boekje schrijven. En op die manier komt het dan toch klaar, want het is wel een lang proces, maar we rekenen erop dat het klaar komt. Maar als ik dan daarover schrijf, dan citeer ik niet zoveel uit het Nieuwe Testament, want dat maakt op hem geen indruk. Maar ik doe net als wat de schrijver hier doet, ik citeer de ene plaats uit het Oude Testament naar de andere. Om mijn punt te maken. En dat is wat de schrijver hier doet. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Goed, engelen worden in Job zonen van God genoemd. Maar dit is heel individueel. Hier zegt God tegen één persoon, de koning van Israël, in Psalm 2, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En iets dergelijks zegt God tegen David. David zou een zoon krijgen, Salomo, maar God keek over Salomo heen naar de ware zoon van David, de Messias. En hij zegt van hem, u vindt dat in 2 Samuel 7... ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. De Messias is zoon van God. Mijn waarde tegenstander met wie ik het boekje schrijf, vindt dat een van de moeilijkste dingen. Dat de Messias de zoon van God zou zijn. Nou is Psalm 2 nog niet helemaal overtuigend. Want je zou kunnen zeggen, ja, Psalm 2 werd geciteerd bij elke inhuldiging. God adopteerde de volgende zoon van David die zijn vader opvolgde. Als koning adopteerde hij gewoon als zijn zoon. Dat is nog niet een bewijs dat Jezus goddelijk is. Oké, maar de schrijver heeft nog meer pijlen op zijn boog. Maar toch, het is heel bijzonder. Hij zegt tegen hem, gij zijt mijn zoon, ik ben als een vader voor je. En citeert hij ook nog even, en laten alle engelen Gods hem aanbidden. Dat komt uit Deuteronomium 32 en ook uit Psalm 97. Dat is vreemd. Dat zou God van een David of van een zoon van David nooit zeggen. God zou tegen de engelen nooit zeggen, jullie moeten David aanbidden. David zou diep verontwaardigd zijn geweest. Weet je wat een engel deed toen hij... Cornelius zich voor Petrus wilde neerbuigen. Toen zei Petrus, ben je nog helemaal een haartje betoeterd? Ik ben maar gewoon Petrus, je moet niet voor mij neerknielen. En dat vind je vaker in het boek Openbaring. Wil Johannes in hoofdstuk 19 neerbuigen voor de engel. En die engel zegt, ben je nou helemaal? Ik ben maar gewoon een engel. Daar zie je in de Bijbel, je mag je nooit neerbuigen voor welk mens dan ook. En je mag jezelf niet neerbuigen voor een engel. Maar de Heer Jezus accepteerde dat heel gewoon als mensen op aarde aan zijn voeten vielen. 5 maal lees je in het Lucas-evangelie over mensen die aan zijn voeten zaten. Mensen die zich voor hem lieten neervallen om hem te huldigen. Mensen die zijn voeten vastgrepen om hem te huldigen. Ze brachten hem aanbidding en Jezus zei daar nooit wat van. Petrus deed dat wel en de engel doet het ook. Waarom doet Jezus het niet? Omdat Jezus goddelijk is. Dat is het hele verschil. Dat is een opdracht van God. Laten alle engelen van God hem aanbidden. Daar zie je zoon van God. Daar zijn ook vandaag moderne theologen die zeggen, ja, Jezus is de zoon van God. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal. We zijn allemaal zonen van God. Hij is het dan misschien op een heel bijzondere manier, maar hij is het niet principieel anders dan wij. Nou, dat slaat dus helemaal nergens op. God zegt echt niet van jou of van mij, zelfs al ben je voorganger van een gemeente, laten alle engelen Gods hem aanbidden. Hij zegt er trouwens ook tegen de gemeenteleden dat ze hun voorganger niet moeten aanbidden. Je moet nooit een mens aanbidden, behalve Jezus, want Jezus is niet alleen mens, hij is God de Zoon. Maar de schrijver heeft nog meer pijlen op zijn boog. Engelen, wat zijn dat? Engelen zijn dienende geesten. Ik neem ook vers 14 erbij. Zijn zij niet alle dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? Engelen zijn gewoon dienstknechten die ons ter beschikking staan. Ja, ze kunnen een prachtige, als je in de duurste hotels komt, dan hebben die dienstknechten daar, die kelners, misschien een schitterend livrei aan. Misschien een kostuum dat veel duurder is dan het pak dat u draagt. Maar verkijk je er niet op. Ze zijn gewoon personeel. En ze zijn er om u te bedienen. Al heeft zo'n kelner een veel mooier pak aan dan u. U bent de gast. En hij is alleen maar dienstknecht. Je moet niet te hoog tegen engelen opkijken. Die zijn er alleen maar om ons te dienen. Maar van de Heer Jezus wordt in Psalm 45 gezegd, uw troon, o God, dat is merkwaardig, is tot in alle eeuwigheid enzovoort. Het gaat vooral om dat eerste woord. Daarmee zegt de schrijver, kijk eens wat hier gebeurt. In de psalmen wordt de Messias aangesproken als God. Ik heb daar de Joodse commentaren op nagelezen. Nou, die zitten te hannesen met die uitdrukking. Want ze kunnen dat niet laten staan, dat hier tot de Messias gezegd wordt, uw troon, o God. Want ze hebben nu eenmaal als vaste leer dat de Messias niet zoon van God is, laat staan God zelf. En dus maken ze er van alles van, met allerlei constructies, zo ongeloofwaardig als ik weet niet wat. En de schrijver zegt, lees nou gewoon wat er staat. O, uw troon, o God. Wordt hier tot de Messias gezegd, dat blijkt uit de hele beschrijving. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dus God zalft de Messias en de Messias zelf wordt als God aangesproken. Dat is heel vreemd, heel raar, tenzij dat u de toespraak van gisteren hebt gehoord. Want dan begrijpt u. Het woord was bij God, dus onderscheiden van God, en het woord was God. En in Kolosse 1, hij is het beeld van God, hij is een mens in wie God tot uitdrukking komt, maar hij is tegelijkertijd zelf God, want hij heeft alle dingen geschapen. Door hem zijn alle dingen geschapen. En zo is het hier ook. God heeft hem gezalfd, dat begrijpen we. Hij was een mens die door God gezalfd is. Ik las dus bij een rabbijn, Jezus kan helemaal geen Messias zijn, want hij is nooit gezalfd. Nou, als ik hem gesproken had, had ik gezegd, lees eens Handelingen 10, vers 38. Daar zegt Petrus, God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En dat gebeurde toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. Toen heeft hij de zalving ontvangen. Niet met olie, dat kan iedereen. Dat zegt niet zoveel. Hij is gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is dus echt een gezalfde. En in het Hebreeuws is dat, hij is echt een Messias. Hij is de gezalfde koning. En dan tenslotte dat mooie citaat. Dat is een heel lang citaat in vers 10 tot 12 uit Psalm 102. Nou, dat is ook huiswerk, want ik heb geen tijd om dat nog eens uitvoerig te bespreken. Maar in Psalm 102 ziet u de Messias heel duidelijk. Maar als een lijdende mens. Als iemand die bang is op de helft van zijn dagen weggenomen te worden. Nou, dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. Iemand wordt 70 jaar, als hij sterk is 80 jaar, zegt Psalm 90. Maar die Jezus werd onder de 35 weggenomen, op de helft van zijn jaren. Hij smeekt daar tot God. Hij wordt dus duidelijk onderscheiden van God. Hij is een mens die smeekt tot God. En wat doet nou de Hebreeënbriefschrijver? Je zou even denken, hij vergist zich. Kom met het rode potlood, zet het erbij. Man, je haalt de zaak door elkaar. Want wat doet hij? Hij citeert de woorden uit Psalm 102 die op God betrekking hebben. En die past hij op de Heer Jezus toe. Je denkt even, hij zit ernaast. Want op Psalm 102 gaat heel duidelijk over Jezus. Over de Messias, het is een Messiaanse psalm. Maar het is de Messias die tot God spreekt. En wat doet de schrijver? Hij citeert die woorden die over God gaan. Over de onveranderlijkheid van God. Waar ook de naam Yahweh voorkomt. Dus hij zegt niet alleen maar Jezus is God. Jezus is Yahweh. Dat wisten we trouwens al. In Johannes 12 vertelt de Heer Jezus over Jesaja. Die in Jesaja 6 de heerlijkheid van Yahweh aanschouwde. In dat prachtige visioen. Volgens mij hebben we het ergens gezongen vandaag over dat visioen. De zomer vulde de tempel. En dan zegt Jezus, dit nu zei Jesaja toen hij mijn heerlijkheid zag. Dus toen Jesaja de heerlijkheid van Yahweh zag in Jesaja 6, toen zag hij, zegt Jezus zelf, mijn heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus. Waar God zich openbaart, ook al in het Oude Testament, zie je de heerlijkheid van Jezus. Maar in Jezus zie je de heerlijkheid van God. En daarom kan Psalm 102, hoe wonderlijk dat ook is, dat is best even lastig, over Jezus spreken als de Messias, als de mens hier op aarde, die vroegtijdig wordt weggenomen uit dit leven en die smeekt tot God. Maar die mens die tot God spreekt, is zelf God. En de schrijver zegt, daarom kun je net zo goed de woorden die over God gaan uit dat hoofdstuk nemen, uit die psalm, en op Jezus toepassen. Jezus bidt tot God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En tegelijkertijd was hij op hetzelfde moment God de Zoon. Dat duizelt je bij. Dat kun je niet vatten, dat kunnen we niet vatten. We kunnen alleen maar de schrift naspreken, eerbiedig en gehoorzaam. Zo staat het. Nou, ik had voor alle zekerheid nog een paar versen uit hoofdstuk 12, 2 erbij gelezen. Omdat het daar gaat over de mensheid van de Heer Jezus, over de Zoon des Mensen. Psalm 2, daar is hij de Zoon van God. Psalm 8, daar is hij de Zoon des Mensen. Maar vrienden, time is up. We kunnen nog lang doorgaan. We zullen ook hier wreed ons moeten losscheuren in het besef dat we de passages lang niet grondig hebben besproken. We hebben er maar aan gekrabbeld, maar hopelijk heeft het jullie toch een beetje geholpen. Ik zie iemand knikken. Ik ben dankbaar, zuster. Er is in elk geval één die het geholpen heeft.